Dus ik lees vanaf Johannes 11, vers 28. Dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria haar zuster heimelijk, zeggende: de meester is daar en hij roept u. Deze, als zij hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat ze haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: zij gaat naar het graf, opdat ze al daar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heer, indien gij hier geweest waren, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En zeiden: waar hebt gij hem gelegd? En zij zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: ziet hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: kon hij die de ogen des blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. En Jezus zeide: neem de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem: Heer, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar: heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem, maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. De vorige keer hebben we ons bezig gehouden in ieder geval met Martha en een beetje met Maria en met de opmerkingen die door Martha geplaatst worden en de antwoorden die de Heer Jezus daarop geeft. Namelijk dat de Heer tot haar zegt, ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Hetgeen een uitspraak is die vooruitgrijpt op de dagen na de opstanding van Christus en dus de dagen van het nieuwe verbond. Waarbij de gelovige deelt in het opstandingsleven van Christus en weliswaar zijn aardse leven, zijn lichamelijke leven zal ik dan maar zeggen, kan verliezen, maar niettemin niet ophoudt te leven omdat hij deel heeft aan dat leven van de opgewekte Christus. En dat staat er ook: en ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. En dan is het antwoord wat Martha geeft: ja, Heer, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. De uitspraak op grond waarvan de gemeente gebouwd zou worden. Tenminste, als die uitspraak ligt in de mond van Petrus. Hier ligt de uitspraak, dezelfde uitspraak is het, in de mond van Martha. Maar het verandert er natuurlijk niks mee. Het betekent dat niet alleen Petrus, maar ook Martha uitbeeldingen zijn, typen zijn, in elk geval van de Joden, van het Joodse volk en in het bijzonder van de situatie ook natuurlijk onder het judaïsme en daarmee onder de wet. En als men daaruit komt tot erkenning dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, in wie het leven is dus, dan op grond daarvan krijgt men deel aan zijn leven en wordt men toegevoegd inderdaad aan de gemeente die zalig wordt. En dan spreken wij dus over hoe iemand die onder de wet leeft als Jood inderdaad geplaatst wordt onder het nieuwe verbond en dan in de vrijheid. Dat is de gedachte. Maar er staat er meteen: dit gezegd hebben, dan ging ze heen en riep Maria. Ik heb u gezegd dat Martha in ieder geval een beeld is van het Jodendom en daarmee denken we meestal aan geheel Israël onder de wet. Maar er zit er nog altijd een verfijning achter deze dingen. Want het is bovendien zo dat Martha daarmee kennelijk een uitbeelding is, ja, van het Jodendom, maar daarmee van de twee stammen. En zodra zij haar geloof in de Heer Jezus Christus beleden heeft, want daar komt het op neer, gaat zij naar Maria, haar zuster. Dan moet ik altijd weer denken aan die dames waar we het gisteren over gehad hebben. Zoiets, ja, ik had het nooit goed. over mijn lippen krijgen. Ahola en Aholiba of zoiets. Die twee zusters, die net zo goed, die inderdaad een uitbeelding zijn van de ene kant de twee stammen en de andere kant de 10 stammen van Israël. Maar dat vind je hier eigenlijk ook. Want als we het eenvoudiger houden, dan zeggen we, Martha staat voor degene die het dienstwerk doet. En Maria is de vrije, die zit op haar gemak. Dat is bij een andere gelegenheid zo. Oftewel, Martha staat voor degene die onder de wet zijn en Maria staat voor degene die vrij zijn. En dus staat Martha dan aan de ene kant voor het oude verbond en Maria voor het nieuwe verbond. Of Martha staat voor Israël en Maria staat voor de gemeente. Dat zijn allemaal varianten op precies hetzelfde thema. Het is precies dezelfde verhouding. Maar de fraaiste is natuurlijk dat Martha een beeld is van de 2 stammen van Israël en Maria een beeld van de 10 stammen van Israël. En het lijkt mij dat dat de enige goede verklaring is. Een verklaring namelijk, een toepassing hier die recht doet aan de gehele geschiedenis. Het probleem is dat dikwijls gewezen wordt op het verschil wat er zou bestaan tussen Martha en Maria in deze geschiedenis hier. Maar ik moet u toch zeggen, er bestaat niet eens een verschil. Want de beiden geloven in de Heer Jezus, stellen hun vertrouwen op hem. En geloven, van Martha staat het ook heel uitdrukkelijk, dat in de Heer Jezus leven is. En dat hij dus leven kan geven. Er is geen enkel verschil dus. Het verschil zit hem eigenlijk alleen in de volgorde. Martha loopt voorop en roept daarna ook Maria. Diezelfde situatie komen we trouwens in het begin van het Johannesevangelie ook tegen, waar de ene discipel tot de Heer komt en daarna roept hij ook de andere. En dat is precies zo'n gedachtegang. De gedachte is namelijk dat de nieuwtestamentische dingen, en met name de gemeentelijke dingen, eerst terechtkomen bij de gelovigen uit de Joden, waarvan Martha hier dus een uitbeelding is, maar via de gelovigen uit de Joden komt het terecht bij de gelovigen uit de heidenen, zeggen we in het algemeen, maar in het bijzonder natuurlijk bij die heidenen die oorspronkelijk deel uitmaakten van de 10 stammen van Israël. Dat is eigenlijk het verhaal. En vandaar dan ook dat er staat, ze ging heen en riep Maria haar zuster heimelijk, zeggende. Maria is dan uiteindelijk het beeld van de gemeente in onze dagen, waarvan zoals bekend, hoofdzakelijk gevormd wordt inderdaad uit de 10 stammen van Israël, zo blijft het nou eenmaal. Maar die gemeente is een gemeente die verborgen is, verborgen voor de wereld, die een verborgen koninkrijk vormt ook, en waarvan de dingen die zij geloven, die de gemeente gelooft namelijk, hè, de gemeentelijke waarheden, wel, die zijn ook inderdaad verborgen. Het is nooit makkelijk om het te zeggen. Het probleem is namelijk dat gemeentelijke waarheid eigenlijk helemaal niet verborgen zijn. Ook open gepredikt worden, bekendgemaakt worden. Er wordt alles aan gedaan om het onder de mensen te krijgen. Alleen het lukt niet zo erg. En dat is het probleem. De mens staat er niet open voor. En daarom neigt de gemeentelijke waarheid ertoe om verborgen te blijven. Zo is het nou eenmaal altijd. Waar nog bij komt natuurlijk dat deze dingen, deze geestelijke dingen, inderdaad niet ontvangen worden, zoals het dan letterlijk staat in 1 Korinthe 2, door de vleeselijke mens. Waarmee niet gezegd wordt de niet wedergeboren mens, maar er wordt veel meer genoemd de vleeselijke mens. Dat betekent zelfs dat het ook niet ontvangen of begrepen wordt door de vleeselijk ingestelde gelovigen. En dat is elke gelovige van oorsprong. Dus er moet wat veranderen, dat is het. Maar het blijft dus een tamelijk heimelijke zaak, hè? Nou goed, ik ga maar niet over de Corinthiërs verder praten, voor wie die dingen sowieso verborgen bleven, hoe uitgebreid ze ook beschreven werden. Hè? Want dat vinden we allemaal in Handelingen en in de Corinthebrieven. Het moet maar voldoende zijn om dit te begrijpen. Ze ging dus naar Maria, zuster, en zei, de meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. En dat is het eigenaardige, dat we ook in het boek Handelingen diezelfde gedachte tegenkomen, dat de Joden over het algemeen wat moeilijker te porren waren, hè, moeilijker in beweging te brengen waren. In ieder geval, ze waren moeilijker tot de Heer te brengen dan de gelovigen uit de heidenen. Daar gaat het maar om. Dan hebben de beide categorieën tegenover elkaar. Van Martha staat in vers 20, als ze hoorden dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. En daarna in vers 29, dat Maria, als zij dat hoorde, stond haastelijk op. Dat ging dus sneller. Subtiel verschil tussen Martha en Maria. Maar dat ging, en Maria ging nog sneller, maar veel later. Nou goed, deze als ze het hoorde stond haastelijk op en ging tot hem. En dan staat er uitdrukkelijk, Jezus nu was nog in de vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. Dat wil zeggen dat deze gebeurtenissen zich nog niet afspelen in het huis. En ook niet in de omgeving waar Lazarus gestorven en begraven was. Maar de gedachte is dat het gebeurde terwijl zij nog verder waren. Als ik dit lees moet ik meteen denken aan de gelijkenis, zogenaamde gelijkenis van de verloren zoon, die ook ver was en terwijl hij nog verder was, kwam de vader hem tegemoet. Dat wil zeggen, ze gingen elkaar tegemoet. De zoon ging naar de vader, maar de vader ging naar de zoon en ze bereikten elkaar dus niet thuis, maar een eindje en een van huis nog verder. Ze bijna zeggen nog in de gevangenis, maar dat is weer een heel ander verhaal, hè? Maar dat is het wel. Het is niet, en zo is het ook dat het evangelie komt bij de heidenen in het algemeen, of meer in het bijzonder bij de 10 stammen. Het gebeurt niet in Palestina, het gebeurt niet rondom Jeruzalem, maar het gebeurt inderdaad terwijl zij nog verder zijn. Onder de heidenen, hetgeen trouwens een overeenstemming is met met de letterlijke betekenis van de profetieën uit bijvoorbeeld Deuteronomium 30, waar gezegd wordt dat als Israël tot bekering komt, dan zal dat zijn te midden van de heidenen waarheen de Heer hen verdreven heeft. En dat geldt in alle opzichten. Het betekent dat het Joodse volk in de toekomst tot bekering zal komen te midden van de heidenen. Het komt eigenlijk echt pas tot geloof nadat de hele Joodse staat vernietigd is in het einde van de grote verdrukking, de 70ste week van Daniel bedoel ik in dit geval. Hetzelfde geldt uiteraard voor die 10 stammen die in hun verstrooiing tot geloof komen en daaruit dan uit hun ballingschap, zal ik dan maar zeggen, van het einde der aarde terugverzameld worden. Maar de geestelijke betekenis van deze profetie, de meer overdrachtelijke, de verborgen betekenis moet ik eigenlijk zeggen, is de toepassing ervan op onze bedeling, maar er gebeurt precies hetzelfde. De Joden van de Joodse staat zelf kwamen niet tot geloof. In het buitenland waren, kwamen wel Joden tot geloof, dat bleef ook zo. Maar in het bijzonder kwamen daar ook de erfgenamen, zal ik dan maar zeggen, van de 10 stammen tot geloof. En ze bleven daar ook. En voor zover ze verzameld werden, werden zij verzameld naar een ander Jeruzalem, namelijk het Jeruzalem dat boven is. Want dat is ons allermoeder. Om maar eens met Galaten 4 te spreken. Het blijft dus inderdaad zo dat het gebeurt terwijl ze nog verder zijn. En daarom staat hier ook, Jezus was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. Het was dus inderdaad dezelfde plek waar zowel Martha als ook later Maria de Heer ontmoette. En dan staat er, de Joden dan die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat ze haastelijk opstond en uitging, volgden haar zeggende, zij gaat naar het graf opdat ze al daar weende. En het aardige is dat in de gedachtegang van vers 31 de volgorde eigenlijk is omgedraaid. Ik hoop dat u dat merkt, hè. Je moet bedenken dat de Joden, de uitdrukking de Joden, in de typologische betekenis min of meer synoniem is met Martha. Want Martha is een type van de Joden. Maar hier staat, de Joden die met haar in huis waren, ziende Maria, volgden haar. Zodat nu niet de Joden voorop lopen, maar nu lopen de 10 stammen voorop. Dat is het verhaal. Ik weet wel dat het moeilijk is om het hier uit te halen, maar het is natuurlijk wel zo. De volgorde is Maria voorop en de Joden daarachteraan. Het zou hetzelfde zijn als Maria voorop en Martha daarachteraan. Het zou volstrekt hetzelfde zijn, maar dat staat hier niet. Zo de volgorde was eerst Martha voorop en dan Maria. Maar later is de volgorde eerst Maria en dan de Joden. Dus een omkering dus van de volgorde. En dat is een thema wat we in het Nieuwe Testament tegenkomen, met name in Handelingen ook. Heb je dat wel eens gelezen? Ik vind het zo'n mooie uitspraak in Handelingen 15. Vooral omdat het een uitspraak van Petrus is, daar wordt hij veel mooier van. Handelingen 15, waar de vraag is of er verschil blijft bestaan tussen Jood en Heiden als zij tot geloof komen. En of niet ook de heidenen zich moeten aanpassen aan de Joodse gebruiken wanneer ze tot geloof komen in de Messias der Joden. En dan staat er, In Handelingen 15. Even zien.
Vers 19?
Nee, zover is het niet. Nee, dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel precies vers 8. Waar staat... Nou ja, in vers 7 staat dat Petrus opstond en de vraag was... moeten de heidenen die tot geloof komen nu ook onder de wet leven? En dan staat Petrus op in vers 7 en zegt... Mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft... dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven... hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons... en heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen... gereinigd hebbende hun harten door het geloof. En dan, ik lees verder, want ik moet naar vers 11. Daar staat nu dan... Wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen... hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen... maar wij geloven... door de genade van de Heere Jezus Christus... zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Dat vers bedoel ik, vers 11. Wij... Petrus, wij gelovigen uit de Joden, gelovigen uit de besnijdenis, wij geloven door de genade, en dus niet door de wet, door de genade van de Heer Jezus Christus en niet door de wet van Mozes, zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En als je dat dan netjes leest, dan staat het dus in de omgekeerde volgorde. Er staat dus... dat de heidenen tot geloof komen en dat de joden tot geloof moeten komen of zalig moeten worden op dezelfde wijze als de heidenen. En in deze uitspraak staan dus de heidenen voorop. En dan pas de joden. De gedachte is natuurlijk dat de heidenen zalig worden zonder de wet, buiten de wet om. En Peter zegt dus, nou de bedoeling is dat wij joden ook zalig worden buiten de wet om enzovoorts. Maar hier worden de heidenen tot voorbeeld gesteld... voor de Joden.
Hm? 14 en 16 duizend doden.
Ja, dat is ook zo. Daar gaat het ook om de volgorde nu. Hè? Er staat, ja, dat is een ander soort volgorde trouwens hoor. Maar het is hetzelfde, ja. Er staat, Simeon heeft verhaald in vers 14... hoe God eerst de heidenen heeft bezocht... om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En de nadruk ligt op eerst... Want dat is ook het verband tussen deze uitspraken. Petrus spreekt, in nog in vers 11, dan zwijgt de menigte, in vers 12, komt in weinig gemeenten voor, denk ik. Maar goed, dan zwijgt de menigte, en dan weten ze niet anders te doen dan Paulus en Barnabas. De volgorde is trouwens ook nog andersom, Barnabas en Paulus, ook een leuke trouwens hoor. Maar goed... Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En dan is het weer stil. En dan staat Jacobus op. En die zegt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. En dan krijg je dus eerst de heidenen. En hij zegt in vers 15, hiermee de stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. Na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David. Maar dat is een bedelingenkwestie. Dat wil zeggen dat in onze bedeling eerst de heidenen bezocht worden met het evangelie. En in de volgende bedeling pas weer gaat het evangelie primair of eerst. Nou ja, in ieder geval naar de joden vanwege David en het huis van David en de troon van David enzovoorts. Hè? En we zeggen dan het algemeen, vers 14 spreekt over de roeping van de gemeente in onze dagen. Uit de heidenen zeggen we dan. En vers 15 en 16 spreken over de roeping van Israël in de volgende bedeling. En daarna vers 17 spreekt over de roeping van de heidenen. Daarna heb je de meest gedetailleerde volgorde. Eerst de gemeente in vers 14. En dan vers 15 en 16 Israël. En dan vers 17 de overblijvende mensen. En dat zijn dan uiteraard de heidenen, staan er trouwens achter. Hè? Al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. Zo is het ook. En dat is een tamelijk omgekeerde volgorde. Als de gemeente inderdaad geroepen wordt uit de heidenen, en vers 14 zegt dat ook zo, dan betekent dat het een omgekeerde volgorde is, want de volgorde zou moeten zijn eerst Israël en dan de heidenen. Maar in de praktijk wordt eerst de volgorde omgedraaid en daarna weer teruggezet. Dat wil zeggen, eerst de heidenen waaruit de gemeente geroepen wordt, dan Israël, straks na de opname van de gemeente, dan alsnog de heidenen. zodat de volgorde altijd wat twijfelachtig is. Je weet nooit wat je tegenkomt in de schrift. Maar de volgorde is bepalend over welke bedeling het gaat. En in onze bedeling zijn het eerst de heidenen en dan pas eventueel de Joden of Israël. Maar het punt is dat aan het begin van onze bedeling die dingen ook tot uitdrukking komen. Dat namelijk eerst het evangelie gezonden wordt of gebracht wordt aan de Joden. De eerste tientallen jaren hè, ongeveer. En daarna niet meer primair aan de Joden, maar naar de heidenen. En dat is de volgorde die in het Oude Testament ook staat aangegeven. Hoewel wij daarbij zouden moeten denken aan de gebeurtenissen in de zesde bedeling. Namelijk eerst de Joden in de zevende week van Daniel en daarna de heidenen. Waarbij je onder heidenen ook zou moeten verstaan, eerst de tien stammen en dan de heidenen. Als je die tenminste apart wil noemen. Joden, tien stammen, heidenen, oftewel Jeruzalem en Judea, Samaria en de einde der aarde, zoals het staat in Handelingen 1. Maar de aardige is inderdaad dat de volgorde dus ook in het begin van onze bedeling werd omgedraaid. Wat oorspronkelijk ging naar de Joden, ging achteraf in zijn algemeenheid gewoon naar de heidenen. En in het bijzonder naar die heidenen die, nou ja, de tien stammen van Israël zijn eigenlijk. Dat blijf ik dus steeds naar voren brengen. Dat omkeren van die volgorde zien we trouwens ook, dat heb ik geloof ik ook wel eens gezegd, hè, in Johannes 20 moet dat zijn, dacht ik. Ja, de dag van de opstanding. Waar Maria Magdalena het graf geopend vindt en dan gaat tot Simon Petrus en de andere discipelen welke Jezus lief had, wiens identiteit niet vermeld wordt in vers 2, en later trouwens ook niet. De discipel die Jezus lief had, wij weten dat het Johannes is, maar het is officieel geheim. En dat bedoel ik nou, hè? Dat bedoel ik net al te zeggen met die geheime dingen. We weten wat het is, maar het blijft geheim op een of andere manier. Ja. En die Johannes, ik heb het eerder gezegd, Petrus is een beeld van de gelovigen uit de Joden en Johannes is een beeld van de gelovigen uit, nou ja, de tien stammen dan wel, de andere heidenen, maar het blijft dus geheim. En daardoor worden die twee het ook nooit eens over de volgorde. Dat is hier dus ook zo, want in vers 3 staat, Petrus ging dan uit en de andere discipel, die zoek was, weet je wel, de tien stammen die zoek zijn, dat is het gewoon, hè. Maar Petrus ging uit en de andere discipel en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, ooit. Dat betekent dat ze gelijk begonnen. Dat is het beeld van de roeping van Israël oorspronkelijk. Of zullen we zeggen het beeld van het koninkrijk van Israël oorspronkelijk. Over alle 12 stammen, dat is de gedachte. Maar goed, ze liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. Ze begonnen gelijk, maar Johannes was er het eerst. Wie had dat gedacht dat Johannes zo hard lopen kon? He?
Dat was dus niet Petrus die haantje de voorste was gedaan.
Dat bedoel ik maar. Ja. Dat bedoel ik maar. Hè? Ja. Waarom Petrus altijd als haantje genoemd moet worden, vind ik niet zo aardig voor de man. Want daar heeft hij slechte herinneringen aan, heb ik begrepen. Maar goed.
Hè?
Ja, wel 3 keer zelfs. Nou goed, laat maar. Dus de andere liep vooruit. Hier was Johannes de eerste. Dat zou je niet verwacht hebben, maar het gebeurde wel. En daar gaat het nou om. Dat is precies wat in onze bedeling gebeurt. Waarbij het evangelie het eerst terecht, het eerst terecht, dat mag ik niet zeggen. Maar waarbij het evangelie in het algemeen juist geaccepteerd, aanvaard werd dus door heidenen. Of in het bijzonder door de 10 stammen van Israël. En niet door de 2, niet door de Joden. Dus de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij er niet in, hij ging niet dat graf in. Hij zag niet de binnenkant van het graf, zag niet de dood. Nee, daar hebben we net over gehad, over niet de dood zien. Hè? Nou goed, en dan staat er in vers 6. Simon Petrus dan kwam en volgde hem. Die kwam dus pas later en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. En toen ging dan ook de andere discipel in, die eerst tot het graf gekomen was en zag en geloofde. enzovoorts. En dan gaat het om de volgorde van de twee discipelen. Ze beginnen gelijk, Johannes is het eerst bij het graf, maar als Petrus voorbij komt, loopt hij meteen door naar binnen. En dan gaat het om Johannes, die van wat we niet zouden verwachten, die was inderdaad het eerste. En dat is inderdaad een beeld van de gemeente in onze dagen. Maar als het gaat om de concrete dingen, het zien van de dood en dat soort zaken, dan hebben we te maken met de zichtbare dingen. En dan vinden we inderdaad dat Petrus daar het eerst in gaat. Maar dat is een beeld van het Joodse volk. Maar dan straks in de toekomst. Hè? Een heel stuk heilsgeschiedenis wordt daarin dus naar voren gebracht. Nou goed, ik ga weer terug naar Johannes 11. Waar dus ook de volgorde veranderd werd. Eerst Martha, toen Maria, maar nu is het Maria en daarna de Joden. In vers 31. En dan staat er in vers 32, Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. En ze zegt precies hetzelfde als Martha, want die zei dat al in vers 21. Daar is dus geen verschil. Ziet u, in vers 21, waar Martha zegt, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Geen verschil. En verder wordt er ook niks gezegd, er wordt geen gesprek gevoerd, verder valt er niks over te zeggen. Ze zijn dus volkomen gelijk, alleen het gaat om de volgorde. Eerst Martha, dan Maria. Eerst de Joden, dan de tien, dan wel de heidenen. Ja. En dan staat er in vers 33, Jezus dan als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen. Let ook op de volgorde, nog steeds hè. Net als in vers 31. Eerst Maria en dan de Joden. Jezus dan als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. Inderdaad, letterlijk werd hij ontroerd en zeide, waar hebt gij hem gelegd? En ze zeiden tot hem, Heer, kom en zie. Het, dat zal wel, hè? Kom en zie. En Jezus weende, staat er dan. En de Joden geven als commentaar erop. Ziet hoe lief hij hem had. Dan wordt het een beetje moeilijk. Het punt is dat elke keer als er staat dat de Joden wat zeiden, het hele Johannes-evangelie door, dan blijkt uit wat zij zeiden dat zij het niet begrepen. Dat is altijd zo, hè? Eerlijk gezegd, in het Johannes-evangelie worden, als je het mij vraagt, de Joden belachelijk gemaakt. Het is ook duidelijk dat Johannes zichzelf kennelijk niet tot de Joden rekent. Hoewel hij dat natuurlijk wel was. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat Johannes weer, daar gaan we weer in beeld, is van de gemeente, tienstammen, heidenen. En dus in ieder geval van alles, maar buiten het Jodendom. Dus de Joden komen er dan wat slecht af. Maar het eigenaardige is dat als we vers 36 lezen, zouden we zeggen, nou, de Joden begrijpen dat dus wel. Ze zeggen, ziet hoe lief hij hem had. Maar omdat dat nooit zo is, in heel het Johannes-evangelie niet, omdat de Joden nooit weten wat ze zeggen en nooit iets van de omstandigheden begrijpen in het Johannes-evangelie, moet dat hier dus ook zo zijn. En zij denken, ziet hoe lief hij hem had, dat zal ook wel zo geweest zijn, maar we moeten toch besluiten dat dat niet de reden is waarom hij hier weent. Bovendien is het toch wat vreemd om te veronderstellen dat de Heer hier zo bedroefd was. Want het wordt me steeds gezegd, hè, dat hij bewogen was en ontroerd enzovoorts. Hè. Het is toch wat vreemd om te veronderstellen dat hij hier zo door verdriet overmand was. Terwijl hij toch geweten moet hebben dat binnen afzienbare tijd Lazarus uit de dood zou opstaan. Als iemand het wist was hij het. Dus dat is niet zo'n reden om verdriet te hebben. Waarna dus de vraag is, waarom weende hij dan wel? Als het niet was omdat hij hem zo lief had. En dan is het antwoord natuurlijk, omdat Lazarus, de dood van Lazarus en ook de opstanding van Lazarus, een beeld zijn van de dood en opstanding van de Heer Jezus zelf. En dat heeft hij geweten. En daarna kun je altijd weer zeggen, ziet hoe lief hij hem had, want die uitdrukking betekent dan, ziet hoezeer zij met elkaar verbonden waren. Jazeker, want Lazarus en de Heer Jezus zijn eigenlijk dezelfde. Dat wil zeggen dat hij hier bepaald werd bij zijn eigen dood en opstanding. En dan moet je ook niet te makkelijk vanaf maken zo van hij zou sterven. Maar hij wist ook dat hij zou opstaan. Dat was natuurlijk ook wel zo. Maar aan de andere kant is het natuurlijk zo dat hij hier bepaald wordt bij de hele, zijn eigen weg die hij gaan zou. En bepaald werd bij de emoties die hij zelf daarbij heeft. Alles wat hem daarbij overkwam. En daar gaat het maar om. Hè? Zodat de dood en daarna de opstanding van Lazarus niet alleen hem, maar ook ons zou moeten bepalen bij de dood en opstanding van Christus. Waarna sommigen ook iets anders zeiden: kon hij die de ogen des blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven waren? En het antwoord is: dat kon hij wel, maar dat deed hij niet. Hetgeen rechtstreeks ons weer brengt, ik weet niet of ik het hier wel eens aangehaald heb hier, hij brengt ons rechtstreeks weer bij Psalm 22... bij de bekende, maar weinig begrepen uitspraak: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Want op die vraag zo is geen antwoord te geven. Velen hebben dat geprobeerd, maar daar kun je geen antwoord op geven. Dat moet je ook niet doen, want de vraag was nog niet af. Heb je wel eens gezien? Psalm 22? Nee, kijk even. Misschien zit iedereen te knikken zo van, ja, dat heb je al zo vaak verteld. Maar... Nee?
Nee.
Goed. Nou, Psalm 22 dan. U kent de uitspraak toch, hè? Het is de uitspraak van de Heer Jezus aan het kruis. Nou, vers 1 ga ik maar even niet op in. En dan vers 2 dus, want daar begint dan de psalm na de inleiding en opschrift van vers 1. Vers 2 van Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat is wat de Heer bad aan het kruis. Waarna heel wat, ik probeer het echt netjes te zeggen, maar heel wat gedachten of theorieën omtrent deze Godverlatenheid, want daar komt zelfs het woord vandaan, van de Heer Jezus. En hoe dat ook zij, die theorieën zijn bijna altijd onbevredigend, omdat er in de schrift ook aardig wat uitspraken te vinden zijn die juist zeggen dat hij niet van God verlaten werd, integendeel, dat de Heer hem bijbleef, enzovoort. En in de psalmen vind je dat ook, dat de Heer dat spreekt: gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Ik geloof dat het trouwens aangehaald wordt in Handelingen 2. Dus ik bedoel maar, er zijn uitspraken genoeg die zeggen dat God juist met hem was en bij hem bleef. En bovendien zouden we toch moeten bedenken dat als de Heer aan het kruis zichzelf offerde, dan mag je toch aannemen dat degene voor aan wie het offer gebracht zou moeten worden, dat hij daarbij aanwezig was. Toch? Nou goed. Dus hoe dan ook, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, bad de Heer. Maar de Heer zelf zei het niet, maar de psalm zegt vervolgens wat het betekent. Je staat er gewoon achter. Want je kunt dan eerst de vraag stellen: hoezo verlaten? En dan gaat de rest van de zin verder met: wel, verre zijnde van mijn verlossing en van de woorden mijns brullens. En dat betekent gewoon niet dat God er niet bij was toen de Heer Jezus stierf of leed aan het kruis. Integendeel. Er staat zelfs: het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Ik kan niet zeggen dat hij er niet bij was dus. Hè? Integendeel. Maar de gedachte is dat die verlossing van de Heer Jezus hier niet kwam. Hoezo van God verlaten? Wel, verre zijnde van mijn verlossing. Dat wil zeggen, het wachten was op verlossing, maar die verlossing kwam nog niet. En in die zin had God hem verlaten. Maar het heeft niks te maken met zijn aanwezigheid. Het heeft ook niks te maken met goedkeuring of afkeuring of iets dergelijks. Het heeft alleen te maken met het nog uitstellen van de verlossing die wel degelijk beloofd was. Verre zijnde van mijn verlossing. Dus die verlossing moet nog komen, maar is er nu nog niet. En dat houdt rechtstreeks verband natuurlijk met de geschiedenis van Lazarus, want daar vinden we dezelfde gedachte. Hè? Lazarus is ziek. Maar de heer bleef nog 2 dagen op de plaats waar hij was. Want het was nog de tijd niet voor de verlossing. Want als hier aan het kruis in de tijd de verlossing gekomen zou zijn, zou de heer dus inderdaad niet gestorven zijn. Daar heb je het, hè. Dan zou hij niet gestorven zijn. Maar als hij niet gestorven zou zijn, zou hij niet zijn opgewekt uit de dood. En dan was er geen nieuwe schepping en dan waren wij allemaal verloren. Want indien Christus niet is opgewekt, dan zijn wij nog in onze zonde. 1 Korinthe 15. En als hij niet gestorven is, dan is hij dus ook niet opgewekt. En zijn wij nog in onze zonde. Dus we kunnen gewoon antwoord geven op de vraag: waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Het antwoord is namelijk dat het de bedoeling was dat de verlossing pas zou komen, niet van het kruis, maar uit de dood. Opdat daardoor een nieuwe schepping tot stand zou komen in het opstandingsleven van Christus. Dat is het verhaal. En het wordt trouwens in de rest van de psalm ook beschreven. Vers 3 natuurlijk ook, hè. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts, en ik heb geen stilte. Dat wil zeggen dat er inderdaad geen antwoord komt, en dat nog steeds God verre is van zijn verlossing. Waarna uitgebreid allerlei dingen genoemd worden hier in Psalm 22, die rechtstreeks van toepassing zijn op de kruisiging van de Heer Jezus. Zijn staan als uitspraken in die niet alleen door de Heer werden aangehaald, maar die zelfs door de omstanders werden aangehaald. Hè? Zoals die van vers 9, vers 8 en 9 eigenlijk, waar de Heer zegt in vers 8: allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd zeggende, en dat zeiden ze ook inderdaad, hij heeft het op de Heer gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. En indien gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis. Deze uitspraak van vers 9 vinden we letterlijk in Matthäus 27 terug. Waarmee ik maar zeggen wil dat deze psalm hoe dan ook een psalm is die uit de mond komt van de Heer Jezus. Maar als uiteindelijk gesproken wordt over zijn verlossing, dan blijkt het duidelijk te zijn dat het gaat om de opstanding van Christus. Kijk, in vers 17 lees je nog: zij hebben mijn handen en voeten doorgraven. Dat het iets met de spijkers te maken heeft, dat lijkt me wel duidelijk, hè. En in vers 19: zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Dat hoef ik waarschijnlijk helemaal niet uit te leggen. Dat is ook letterlijk zo gebeurd. Maar dan bidt de Heer in vers 20: maar gij, Heere, wees niet verre. Verre zijn er van mijn verlossing. En nou staat er: wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Dat is ook aardig, omdat hulp rechtstreeks verband houdt met het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En dus met Lazarus. Haast u tot mijn hulp. Haast u, omdat er een hoge priester naar de ordening van Melchizedek zou zijn. Het is een gebed om opstanding uit de dood, hè. Haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Het type van de dood, onder andere. Red mijn eenzame. Eigenlijk zou het moeten zijn: red mijn enig geborene. Want het is heus hetzelfde woord. Yachid. Red mijn enig geborene. Eenzaam, maar in de zin van uniek en geliefd. Red mijn eenzame van het geweld des honds. Dat is aardig, dat is eigenlijk Grieks dan, hè. De Griekse hellehond is dat, hè. Hond, een beeld van de dood, de hellehond. De hond die bij de ingang van de dood staat. Red mij eenzaam van het geweld des honds, de dood is weer. Verlos mij uit des leeuwen muil, maar het had ook de leeuwenkuil kunnen zijn, want het blijft gewoon de dood. En de leeuwenkuil, weet u, dus het was ook een steen voor gerold, hè. En verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Maar eenhoornen zijn gewoon oerossen, stieren eigenlijk. En zijn dezelfde als de varren uit vers 13. Het is gewoon een ander woord, maar het is volstrekt hetzelfde. Eenhoornen, dat is een tamelijk onzinnige vertaling, hè. Daar hebben we nog enige anekdotes over, maar die waren we voor een andere keer, hè. Goed, Maar eenhoorn is de vertaling van het Hebreeuwse woord riem. En riem is gewoon stier. Het is trouwens ook de naam van het sterrenbeeld stier. En dat is geen eenhoorn. Makkelijk genoeg. En die naam bestaat ook al duizenden jaren. Dus dat is geen probleem. Maar het zijn gewoon stieren. Het is hetzelfde als de varren uit vers 13. Vele varren hebben mij omsingeld. En in vers 22 dan verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Van diezelfde varren dus. En dan vers 23. Zo, dat gebeurt. Indien dat gebeurt. Indien gij mij verlost. Indien gij mij opwekt uit de dood. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. En in het midden der gemeente zal ik u prijzen. En dat is wat aangehaald wordt in Hebreeën 2. In verband met de opgewekte Christus. En daar gaat het maar om. Dan zijn we dus inderdaad bij de opstanding terecht. Dan komt het dus toch verlossing. Wat hier in de psalm gezegd wordt, is niet dat God de Heer Jezus verlaten had toen hij gekruist werd. Maar je kunt wel zo zeggen, dat staat hier per slotverrekening ook. Maar het betekent dat toen de Heer gekruist werd, de verlossing nog niet kwam. Dat er uitstel zou zijn van die verlossing. Er zou verlossing komen, maar niet van voor de dood, maar vanuit de dood. En dat is ook hier wat hier naar voren gebracht wordt. We naar de volgende versen spreken. Eerst over de gemeente. Het gebeurt in tamelijk bedekte termen trouwens. Al staat het woord gemeente dus zelfs letterlijk. Maar eerst over de gemeente. En daarna over het verborgen koninkrijk, zal ik dus maar zeggen. En daarna ook over het geopenbaarde koninkrijk vanaf vers 29. Ziet u? Want het koninkrijk is des Heren. Dus eerst, dat zijn de versen vanaf vers 23, dus tot en met vers 27 eigenlijk, spreken over de gemeente. Vers 28 is het twijfelachtig of dat nog over de gemeente gaat of al over het geopenbaarde koninkrijk, maar dat maakt dan dus ook niks uit. Maar in vers 29 gaat het over de toekomst, het geopenbaarde koninkrijk, dat des Heren is. En ook ik het er toch over heb, ik schrijf het er maar even bij in uw Bijbel. Aan het einde van vers 32 staat omdat hij het gedaan heeft. Maar dat zou je beter kunnen vertalen met omdat hij het volbracht heeft. En daarmee ben je terecht bij een van de andere zogeheten kruiswoorden van de Heer. Omdat hij het volbracht heeft. En als de Heer zegt het is volbracht, is het dus de verwijzing naar de laatste woorden van Psalm 22. Nou, ik zal die verder niet op de psalm ingaan, maar de gedachte is natuurlijk dat weliswaar de Heer Jezus gered had kunnen worden van het kruis en dus had Lazarus gered kunnen worden van de dood, dat wil zeggen van voor de dood. Want hij die de ogen des blinden geopend heeft, kan inderdaad maken dat ook deze niet zou sterven, of deze niet gestorven waren. En dan ben ik terug in Johannes 11, vers 37. En de aardigheid is bovendien dat we nu, twee hoofdstukken verder, zo was het toch, ja, twee hoofdstukken verder, alsnog een bijbelse verklaring vinden voor de genezing van de blindgeborene. Want het blijkt dan, via deze vergelijking, dat de genezing van de blindgeborene eigenlijk ook gewoon dus een uitbeelding is van opstanding uit de dood. Vanuit de duisternis naar het licht. Als dat er tussenin zit, ben je er, hè? Van blind naar ziende, vanuit de duisternis naar het licht, oftewel vanuit de dood in het leven en vanuit het oude verbond naar het nieuwe verbond. Precies dezelfde gedachtegang. Dus kon hij dat niet? Jawel, dat kon wel, maar er komt dan verder ook geen antwoord op. Het moest hem eenmaal zo gebeuren. En dan vers 38, Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijn, dat blijft herhaald worden op de reden die ik al genoemd heb, kwam tot het graf en het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Het graf was een spelonk, dat wil zeggen het was een rotsgraf. Het had ook weer anders kunnen zijn, maar dit was een rotsgraf. Een graf dus gewoon in een rotswand, daar komt het op neer. Een gat in de rotswand, een spelonk achter. En hoe dan ook, de spelonk is in ieder geval een beeld van de dood. Dat is het altijd. En van een gevangenis. Dat is precies hetzelfde. Zowel een graf namelijk als een gevangenis worden geacht een kuil te zijn. Dat is een synoniem voor beide begrippen. Een kuil. Dat heb je misschien nooit gezien, maar als je leest over Jozef, dan werd hij in een kuil geworpen en uit de kuil gehaald. Maar goed, toen kwam hij in Egypte en uiteindelijk kwam hij in Egypte in de gevangenis. Maar toen hij uit de gevangenis gehaald werd, staat er echt dat hij gehaald werd uit de kuil. Zodat maar weer even gauw verteld wordt dat die dingen met elkaar overeenkomen. Hè? Een terugkeer uit de kuil, een terugkeer uit de gevangenis, een terugkeer uit de ballingschap, is allemaal hetzelfde. Het is een terugkeer eigenlijk uit de dood. Dus het graf was een spelonk, net als het graf van de Heer Jezus zelf. En dus was het ook afgesloten, te gebruikelijke wijze, met een rolsteen. Een steen was daarop gelegd. Maar daarop, dat hoef je niet al te letterlijk toe te passen. Daarop wil zeggen dat het er overheen was. Hè? Daarop of daarover, over de opening heen. En die opening hoeft dan niet in het horizontale vlak te liggen, maar kan net zo goed in het verticale vlak te liggen. Hè? Dus ja, als je een lelijke plek hebt in je behang, dan hang je er een schilderij over. Of voor. Kan allebei. Dus, hè? De voor?
Of de tegen nou.
De tegen. De voor of de tegen. Maakt helemaal geen verschil. Zie je? Leuk, hè, die voorzetsels. Ja. Nou goed, een steen was daarop gelegd. En Jezus zei, neemt de steen weg. Maar de gedachte is natuurlijk die van de opstanding van Christus zelf. Die begraven werd inderdaad in zo'n rotsgraf in een spelonk. Waar ook een steen over was. En het herinnert ons trouwens ook, laat ik nog eens even wat noemen. Het herinnert ons inderdaad aan de leeuwenkuil. Die heb ik net genoemd, hè, van Daniel. De leeuwenkuil, precies hetzelfde. Daar waren de leeuwen in, was een beeld van de dood. En er was ook een steen overheen gelegd. En bovendien staat er zelfs bij dat ook die steen verzegeld was. Net als de steen van het graf van de Heer Jezus. Nog even verder. Dat was aan het einde van de 62 weken van Daniel. Kent u dit?
Ja.
Eerst 7, dan 62, waren de 69. Maar je kunt dus zeggen, het was aan het einde van de groep van 62 weken van Daniel. En dat de Heer Jezus stierf, begraven werd en opstond. Aan de andere kant, toen Daniel in de leeuwenkuil geworpen wordt en er weer uitgehaald werd en de steen werd weggerold, was het toen Darius 62 jaar oud was. Dan heb je weer een connectie, hè? Met de 62 gebeurde dat. Nou, daar ga ik ook verder niet op in. Maar ik weet nog een andere steen, dat is heel onbekend. Dat kan ik eens even vertellen. Er was een keer dat Jacob optrad als krachtpatser. Dat wordt meestal niet gemerkt, maar Jacob had op een gegeven moment bovennatuurlijke kracht, zodanig dat hij een groot steen van de put, van de bron, inderdaad kon weghalen. Toen hij naar oom Laban reisde en daar de kudde, een kudde, Rachel was met de kudde, over omkering gesproken, eerst Rachel, dan Lea, met werd eerst Lea, dan Rachel, weet je nog? Nou, dat even terzijde, maar hij kwam daar bij die put en er was een kudde en er was Rachel, en waarom? Vroeg ik waarom ik drink die kudde niet. En toen werd er uitgelegd dat het zo niet werkte. Ze moesten wachten tot alle kudden daar waren. En dus ook alle herders. En dan konden ze met vereende krachten de steen van de put halen. Want de put werd afgedekt. Nou goed. En er staat er allemaal bij dat het zo zou gaan. Maar Jacob trok er zich niks van aan en is eentje nam hij de steen van de put af. En er was weer de vraag, wie zal de steen wegrollen? En toen was het Jacob die het deed. Maar nogmaals, die kon het ook niet eens worden over de volgorde. Namelijk Esau of Jacob en dan Jacob of Esau. Enzovoorts. Of Abraham of Laban of Nazot. Ja, dat is allemaal hetzelfde. Allemaal dezelfde waarheden zitten daarachter. Maar het is in ieder geval allemaal een beeld van opstanding uit de dood. En hoewel de Heer Jezus zelf in die geschiedenis niet altijd een rol speelt, ook typologisch niet, is het toch zo dat het wegnemen van de steen, van de put, van de kuil, van de bron, van de dood, van de spelonk, altijd een uitbeelding is van het aanbreken van een nieuw verbond, de opening van de gevangenis dus, en de bevrijding van de wet en alles wat er maar mee samenhangt. Dat is zelfs zo als die steen gebruikt wordt. Nou ja, wat een raar verhaal weer. Maar zelfs zoals de steen gebruikt wordt om de besnijdenis toe te passen. Dat is een wat raar verhaal, maar dat is nou eenmaal zo. Hè? Dat gebeurde met een steen, besnijdenis. Ja, dat woord mes mag u weglaten. Dat staat er namelijk. Steen. Natuurlijk stenenmes, onder elkaar een stenenmes. Met een steen. Maar typologisch is het dezelfde steen als die voor het graf gerold was. Wel wat onhandig natuurlijk. Ja, maar praktisch onhandig, maar typologisch was het hetzelfde. Het wegrollen van de steen zonder handen afgehouden eigenlijk, weet u wel. De steen, namelijk Christus, die weggerold zou worden. Vanuit het oude verbond naar het nieuwe verbond. Vanuit een oude schepping naar een nieuwe schepping. Dat is het eigenlijk. En het wegrollen van de steen op zich is eigenlijk al een beeld van de opstanding. Maar dat komt, staat in vers 39 dan. En Jezus zeide, neem de steen weg. Daar wordt verder niet over gesproken. Dus, ja, er staat in vers 41. Zij namen dan de steen weg. Maar het wegnemen, of, en dat is altijd een wegrollen, want waarom zou je hem tillen? Hè? Hoe het ook is, het is altijd een wegrollen van de steen. Dat wegrollen van de steen zelf is een van de mooiste en algemene bijbelse typen van de opstanding van Christus. Omdat de steen altijd een type is van Christus. En de begrip wegrollen of rollen komt tot uitdrukking in de naam van Gilgal, waar Israël voor het eerst het beloofde land binnenkwam. En men noemde de naam Gilgal nadat men, nadat heel Israël daar besneden was. En men zei, men noemde de naam Gilgal omdat de Heer de smaad van Israël heeft afgewenteld. Rollen dus, wentelen. Daarom heette het Gilgal. Maar dat is maar de helft van het verhaal, want de andere helft van het verhaal is dat het woord Gilgal gewoon de betekenis heeft van wedergeboorte. En dat is wat in de besnijdenis werd uitgebeeld, te Gilgal. Dat is wat uitgebeeld werd in de doortocht door de Jordaan, bij Gilgal, bij diezelfde gelegenheid trouwens. Maar die wedergeboorte wordt ook uitgebeeld in het wegrollen van de steen van het graf. En het wordt natuurlijk ook, nu ik het er toch over heb, even heel in de breedte. Via Johannes kun je namelijk vrij gemakkelijk bij Ezechiël terechtkomen. Nu ook. Want in Ezechiël vind je een visioen van de heerlijkheid des Heren. Gewoon een visioen over de verheerlijkte Christus. En dan wordt er uitgebreid gesproken over raderen. Een rad. In een rad. En hoe dat allemaal heet. Maar raderen. Maar het is allemaal hetzelfde woord. Gilgal. En die raderen zijn gewoon een uitbeelding van wedergeboorte. Net zo. En de verheerlijkte Christus, oftewel de heerlijkheid des Heren, komt inderdaad tot stand, komt in beweging, wordt voorgebracht, wordt aangereikt door wedergeboorte. En dus de raderen draaien de wielen. Zo eenvoudig. Dat is typologie. Nou. Dan laat ik het maar bij, anders kom ik veel te ver van het onderwerp af. Maar er staat dan dat de Heer zegt in vers 39, neem de steen weg. En Martha, de zuster des gestorvenen, zei tot hem, Heer, hij riep nu al, want hij heeft 4 dagen al dagen. Merk u nou ook dat Martha uitspraak doet die toch wel een beetje Joods lijken. Zo'n beetje uitspraken die dan toch niet helemaal de zaken doen. Laat ik het dan netjes zeggen. Hè? Maar daar staat ze ook voor. Hè? En ze zegt, hij heeft 4 dagen. Er staat letterlijk, hij heeft 4 dagen. En de vertalers vullen het aan met al daar gelegen. Dat zal ik wel. Maar die 4, dat is nou zo leuk. De 4 staat voor, zeggen wij, voor de wet. 4e bedeling. Of voor het hele Oude Testament. Alle 4 bedelingen. Maar eigenlijk is het zo dat 4 staat voor dat wat tijdelijk is. Dat is de betekenis. 4 staat voor alles wat tijdelijk is, wat voorbij gaat. Daarom kan het de aanduiding zijn van de oude schepping. In het algemeen is het de aanduiding van tijd. Tijd is altijd 4. Maar als hier nu staat, hij heeft 4 dagen, dan is dat een beetje, eigenlijk een beetje komisch ook nog. Omdat na 4 dagen eigenlijk de dood zou moeten komen. Want 4 staat voor het tijdelijk en al het tijdelijk wordt beëindigd in de dood. Dat klopt ook, na 4 bedelingen kwam de dood van de Heer Jezus. En in het bijzonder na de 4e. Dus, hè. Maar nu staat er, hij is al 4 dagen dood. Dus nou wordt de dood zelf met een 4 aangeduid. Niet het sterven als zodanig, maar Het dood en het dode rijk enzovoort wil men er vier aan. Dat betekent dat er nou een eind aan komt.
Ja, de dood wordt tijdelijk gemaakt.
De dood wordt tijdelijk gemaakt. Ja, en vandaar dat er ook eerder al stond, hij is niet dood, hij slaapt. En dat betekent immers ook, er zal een einde aan gemaakt worden. En zo is het natuurlijk ook. Ook in de veel bredere toepassing. Oud-testamentische tijd. Vier bedelingen, 4000 jaar enzovoorts. Daar zou een eind aan komen. Dat is waar. Er zou een eind komen aan de hele oude schepping. Maar de andere kant van het verhaal is dat er een begin zou komen van een nieuwe schepping. Een nieuw begin dus. Iets anders ervoor in de plaats. En in het bijzonder was dat juist leven uit de dood. En dat is wat nu komt natuurlijk. Hij heeft vier dagen. Nou, dat klopt precies dan. Dus nu komt opstanding. En het hoeft niet zo ver te zoeken, zo'n verklaring. Want het staat ook in Johannes 4. Waar de Heer spreekt met een Samaritaanse vrouw. Als ze niet Dina heette, heette ze Maria. Mag ik dat even te zeggen. Hè? Omdat ze staat voor de 10 stammen immers. Nou goed. Maar de Heer zegt bij die gelegenheid, als die vrouw weg is en de discipelen tot hem komen, zegt hij, zeg gij niet, het zijn 4 maanden en dan komt de oogst. En de oogst gaat niet over de dood, maar gaat juist over leven uit de dood. Dat het uit de aarde opgekomen is en vrucht gedragen heeft. En dan zie je ook, het zijn 4 dagen. Nou ja, daarna komt de 5 en dus het nieuwe. Inderdaad. En dan zou de heerlijkheid moeten komen. Dat staat er ook, vers 40. Jezus zei tot haar, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult. Nou, via dit vers zou ik ook dus even naar Ezechiël hebben kunnen gaan. De heerlijkheid Gods, hè. De heerlijkheid des Heren. Die heerlijkheid komt namelijk onder de 5. Als de 4 voorbij zijn. Zodat dit vers inderdaad spreekt over de tegenwoordige bedeling, waarin de heerlijkheid Gods openbaar wordt. In het aangezicht van Christus. Dat staat in 2 Korinthe 4, maar daarover hebben we het weer na de koffie. We waren terechtgekomen bij vers 40, waar de Heer zegt, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? De eerste gedachte is dat in vers 39 gesproken wordt over de 4. En dus als over in vers 40 over de heerlijkheid Gods gesproken wordt, dan valt dat onder de 5. Dat is eigenlijk het verhaal. En dat klopt ook, want na 4 bedelingen wordt in de 5e de heerlijkheid Gods openbaar. Zodat je zo tussendoor nog even een bevestiging vindt van de correctheid van het bedelingsschema wat wij hanteren. Maar hoe dan ook, die heerlijkheid Gods is eigenlijk niks anders dan de opgewekte Christus. Dat zal ik u zo laten zien. Maar het is natuurlijk aardig dat het zo hier staat. Heb ik u niet gezien dat zo gij gelooft gij Lazarus zou zien. Want daar gaat het om. Dat is wat ze zien zouden. De opgewekte Lazarus. Maar de Heer zegt, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft gij de heerlijkheid Gods zien zult.
Mag ik even? Ja? In vers 4 staat opdat de Zoon Gods door dezelfde verheerlijkt wordt.
Ja, dat ben ik al bijna vergeten, want het is 8 weken geleden of zo. Ja. Ik weet niet precies dat we daarover gesproken hebben. Maar heel hartelijk dank. En daar staat het zelfs, daar staat in vers 4, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de Zoon Gods door dezelfde verheerlijkt worden. En de heerlijkheid Gods komt dus overeen met de heerlijkheid van de Zoon van God. En dat is Christus uiteraard, maar die gedachte vind je veel uitgebreider vermeld. In 2 Korinthe 4, dat neem ik altijd als voorbeeld. Er zijn meer schriftplaatsen hoor, die dat zo zeggen. Maar 2 Korinthe 4 vind ik eigenlijk de mooiste. Waar het gezegd wordt tot degene die sowieso geen heerlijkheid zagen. Omdat zij vleeselijk waren en de geestelijke dingen niet ontvingen. Daar heb ik er straks al uit geciteerd uit deze Korinthebrieven, maar dat was 1 Korinthe 2. Maar in 2 Korinthe 4 staat, nou ja, dat is een heel stuk, hè. Want het wordt lastig om het snel door te gaan, want er staat zoveel in. Maar de grondgedachte is daar dat de boodschap van Paulus een boodschap is met betrekking tot de heerlijkheid van Christus, ofwel de heerlijkheid Gods. En dat is een boodschap die bedekt is voor de Korintiërs, omdat die bedekt blijft door hun vlees, hun oude schepping, hun oude natuur. Moet ik weer aan besnijdenis denken. Maar goed, dat is voldoende, denk ik, als ik het zo zeg. Maar er staat dan in vers 3... Doch indien ook ons evangelie bedekt, heimelijk, bedekt is... Zo is het bedekt in degene die verloren gaan. Dat wil zeggen, degene die de weg kwijt zijn. Dat betekent de uitdrukking altijd, hè? Degene die verloren gaan. Degene die verloren gaan zijn lang niet altijd degene die in de poel des vuurs geworpen worden. Vandaar dat er zoveel discussie bestaat over de vraag... Kan een gelovige ook alsnog verloren gaan? Het antwoord is ja. Maar de vraag is vervolgens, maar wat bedoelen we met verloren gaan? In de Korinthebrieven met name wordt nogal eens gesproken over verloren gaan van gelovigen. Maar verloren gaan wil zeggen gewoon dat men de weg kwijt is. Wat heeft men dan verloren als men verloren gaat? De weg, die is men kwijt. Men weet niet meer waarheen men wandelt. Men is wel samen op weg, maar die kent u waarschijnlijk al, hè? Men is wel samen op weg, maar men weet niet waarheen. Als men maar op weg is...
Zou dat de blinde en de blinde kunnen zijn?
Dat zijn de blinde, ja. Men is dus de weg kwijt. Degenen die verloren gaan, zijn dus degenen die de weg niet zien, eigenlijk. Zijn blinden. Zij zien niet de heerlijkheid Gods. Uit het voorgaande hoofdstuk, ik hoop maar dat u dat hoofdstuk kent, 2 Korinthe 3. Waar staat dat de Joden... blind zijn, bedekt zijn, een bedekking over hun aangezicht hebben, de heerlijkheid Gods niet kunnen zien, terwijl wij die heerlijkheid wel zien, want daar staat in vers 17 van 2 Korinthe 3, de Heer is de geest, ofwel de geest is de Heer, en dan staat er, en waar de geest namelijk de Heer is, al daar is vrijheid, niet slavernij van onder de wet, maar vrijheid van het nieuwe verbond, en wij... die in de vrijheid staan dus, wij allen met ongedekte aangezicht, en dus ziende, wij allen met ongedekte aangezicht, ik zou bijna zeggen, wij allen besneden zijnde, nu we het toch besneden een paar keer genoemd hebben, wij allen met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, want de vertaling hier is echt verkeerd, wij zien niet de heerlijkheid des Heren in een spiegel, ik zou trouwens niet weten wat het betekent. Vers 18. Maar er staat, wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende. En ik snap trouwens niet hoe je tot zo'n vertaling kunt komen zoals die hier staat. Want het blijkt gewoon uit dat men het hele vers niet begrepen heeft. Hè? Dat mag je natuurlijk niemand kwalijk nemen, maar het is wel jammer. Weerspiegelende. Wij, die de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, dat betekent gewoon dat wij met ongedekt aangezicht tegenover de Heer staan en dat de heerlijkheid des Heren dus op ons afstraalt en wij zijn die spiegel dus. Zoals, maar dat staat eerder in het hoofdstuk, zoals Mozes stond voor het aangezicht des Heren en de heerlijkheid, licht namelijk, de heerlijkheid des Heren straalde af op Mozes en toen Mozes later naar beneden kwam, van de berg, toen keken de kinderen Israëls tegen het aangezicht van Mozes en ze zagen de heerlijkheid des Heren en zeiden, dat willen we niet zien, doe toch een zo'n dingetje op weer.
Zo'n uitvalsdoek.
Nou, dat is het eigenlijk, zo'n soort van theedoek is het eigenlijk, hè. Maar, niet een kalotje, maar weet zo'n ding, een keppeltje. Bij de Joden heet het een keppeltje, alleen die dragen dan zo'n klein ding op het achterhoofd met een haarspeld vastgezet. Hebben jullie dat wel eens gezien?
Ja.
Ja, ja. Af en toe zie je ze ineens zo doen. En dan komt er dat het keppeltje afzakt.
Als je geen keppeltje hebt, dan mag het een papieren stukje zijn of een schone zakje.
Dat kan ook nog, ja. Ja, maar eigenlijk, het is ook wat inconsequent. Eigenlijk gaat het om een bedekking van het hele hoofd. Een sluier namelijk, vooral voor de ogen, zodat men niks ziet. Dat, die bedekking is het. En dan nog sterker, de bedekking ligt niet alleen over de ogen en oren... maar, en de neus niet te vergeten trouwens, zodat men die geestelijke dingen niet ruiken kan. Maar de bedekking ligt over het hart. En dat staat in vers 15 van hetzelfde hoofdstuk. Maar de toepassing is dat zoals Mozes de heerlijkheid des Heren weerspiegelde in het verleden, zo weerspiegelen wij de heerlijkheid des Heren in de tegenwoordige tijd. Dus wij allen, vers 18, met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heren weerspiegelende... worden naar hetzelfde beeld, naar het voorbeeld van de Heer zelf, of naar het beeld van de Heer, in gedaante veranderd van heerlijkheid van het oude verbond tot heerlijkheid van het nieuwe verbond. En zoals Mozes de heerlijkheid des Heeren weerspiegelde en dus naar het beeld van de Heer veranderd werd, hij begon op de Heer te lijken, zo beginnen wij op de Heer te lijken. Dan worden wij na zijn beeld veranderd. Zo worden wij het beeld van zijn zoon gelijkvormig. Dat is eigenlijk de gedachte. Maar hier wordt het voorgesteld via het type van het licht, hè, wat afstraalt van de een op de andere en wat er weerspiegeld wordt. De maan is daar ook een mooi voorbeeld van. Die weliswaar aan ons licht geeft, maar het is het licht van de zon. De weerspiegeling gewoon. De heerlijkheid van de maan is de heerlijkheid van de zon. En dus de maan wordt naar het beeld van de zon in heerlijkheid veranderd. Daar komt het ongeveer op neer. En er zit ook een groeiproces in van nieuwe maan naar volle maan. Dat is het verhaal ook. Hè? Maar goed, daar zal ik niet verder op ingaan. Maar in vers 2 van hoofdstuk 4 staat dan: wij hebben verworpen de bedekselen der schande. En bedekselen der schande betekent gewoon de schandalige bedekking. Want het is schandalig dat je een deksel legt over de heerlijkheid des Heren. Nee, ja, Mozes was veranderd naar het beeld des Heren. En Israël zei tegen Mozes: leg toch een bedekking erover, wij willen dat niet zien. En als Mozes niet een bedekking over zijn gelaat deed, deden ze wel een bedekking over hun eigen gelaat met hetzelfde resultaat, dat ze het niet zien zouden. Maar dat is schandalig, die bedekking, staat hier. Wij hebben dus verworpen de bedekselen der schande. Het wordt weinig begrepen, maar dat is een nader commentaar op 1 Korinthe 11, waar staat dat wij het hoofddeksel af zouden doen wanneer we tot de Heer komen. 1 Korinthe 11. Waarna vervolgens de discussie gaat over de vraag of de vrouw dat ook al of niet moet doen, mag doen. Weet u wel, de verhaal over het hoofddeksel van de vrouw. Wel, daar gaat het hoofdstuk helemaal niet over. Het gaat over het hoofddeksel van de man, dat af zou moeten. Sommigen hebben bezwaar tegen om het hoofd te ontbloten, uit een of andere culturele, maatschappelijke, sociale reden. Dat doet er nou verder niet toe. Dus wordt dat toegelicht. Maar de gedachte is dat de bedekking afgaat, omdat we niet zijn onder de wet, maar we staan rechtstreeks tegenover de Heer. Opdat we naar zijn beeld veranderd zouden worden. En typologisch wordt dan het keppeltje wat onder het oude verbond bestond, wordt afgedaan. Omdat we niet zijn onder de wet. Niet meer onder de macht die we op het hoofd hebben. De macht, de wet namelijk. Hè? En er staat hier: wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Schandige, schandalige bedekselen. Wij zijn namelijk niet wandelen in de arglistigheid. Beschrijving van het leven dergenen die onder de wet leven. Die leven in arglistigheid. Dat staat hier toch? Niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, dat doet men onder de wet ook altijd. Dat kan niet anders, anders kun je niet leven namelijk. Hè? Maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Dat wil zeggen, de waarheid wordt geopenbaard, de bedekking is weg, een nieuw verbond wordt gepredikt. En dan zegt hij, in vers 3, doch indien ook ons evangelie bedekt is, want er blijkt toch bedekt te zijn, op een of andere manier, hè? Omdat zo weinigen het zien, die boodschap die Paulus predikt, en omdat zo weinigen de heerlijkheid van Christus zien, tot in onze dagen en onze naaste omgeving, steekt me bijzonder, hè, dat de heerlijkheid van Christus in de praktijk zo dikwijls ontkend wordt, en dat de Heer naar beneden gehaald wordt. Dus dan is het bedekt. Maar hier staat, doch indien ook onze evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die de weg kwijt zijn. Die verloren gaan, ze gaan wel, maar weten niet waar naartoe. Maar dat heb je met een bedekking over je hoofd, zodat je maar weer ziet dat het niet een keppeltje is, maar een uitgebreide sluier, die geen licht doorlaat. Gewoon een blinddoek is het dus eigenlijk, hè? Ja. Zo is het bedekt in degenen die de weg kwijt zijn, die verloren gaan. In de welke de God deze eeuw de zintuigen verblind heeft, daar heb je de bedekking weer. De ogen zijn namelijk bedekt. In de welke de God deze eeuw, dat is Satan uiteraard, de zinnen, de zintuigen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En die volle uitdrukking vind ik altijd zo mooi. Het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. De blijde boodschap dus, die de heerlijkheid van Christus tot onderwerp heeft, Christus namelijk, die het beeld Gods is en daarom verheerlijkt is. Want Christus is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En daarmee kun je dus gewoon verder lezen in Hebreeën, hè? Hebreeën 1. En dan staat er, vers 5, want wij prediken niet onszelf, wat men onder de wet altijd doet. Hè? Predikt men zo officieel de wet, maar in de praktijk predikt men zichzelf. Is u nooit eens opgevallen? Een prediking die ook trouwens dan ook meteen hoogmoed als uitgangspunt heeft. De prediker is dan degene die zichzelf tot voorbeeld stelt. Dat is altijd zo. Of dat bewust gebeurt of niet, daar gaat het nou niet om. In de praktijk werkt het gewoon zo. En degene die de wet predikt, is degene die op een voetstuk staat en tot wie wordt opgezien. Want als hij het predikt, zal hij zelf wel goed zijn. He? Dat is onvermijdelijk. Ik heb het niet over onwil nu nog, maar het is gewoon onvermijdelijk. He? Dus wij prediken niet onszelf. He? En als we de wet prediken, prediken wij wel onszelf. Wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus Jezus de Heere. En met betrekking tot onszelf prediken wij niet dat we op een voetstuk staan, dat we heren of meesters zijn. Maar wat onszelf betreft, wij prediken dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Dan predik je niet jezelf, hè? Je predikt dat je een dienaar bent, predik je niet jezelf. Dus wij van onszelf prediken wij dat wij uw dienaars zijn van de gemeente, om Jezus wil. En dan vers 6, want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, want dat is het eerste wat God ooit gezegd heeft in de Bijbelse geschiedenis, dat licht in de duisternis zou schijnen, weet je wel, daar zei licht, in Genesis 1, vers 3, al. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. De bedekking is weg, dus dan kon er zo in het harten geschenen worden. Want in 3 vers, wat was het? 15 ligt er een bedekking op het hart van degene die onder de Mosaïsche wet zijn. Maar als de bedekking weg is, dan kan God in onze harten schijnen, en hij heeft dat gedaan, zegt vers 6, heeft dat gedaan om te geven verlichting, en licht is al heerlijkheid natuurlijk, hè? Verlichting der kennis, en kennis is weer licht, der heerlijkheid, en dat is zo de cirkel weer rond, hè? Verlichting der kennis der heerlijkheid Gods, en in vers 4 heet het nog heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Maar hier heet het kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En dat komt uiteraard op hetzelfde neer. De heerlijkheid Gods straalt namelijk af op het aangezicht van Christus. En andersom kun je dus zeggen dat Christus om die reden het beeld Gods is. En de beide gedachten vinden we terug in Hebreeën 1, waar staat dat Christus het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. En die beide dingen vind je hier terug. Maar nou, de vraag is, wie heeft de Hebreeënbrief geschreven? Ja. Goed, dat vind ik altijd leuk om dat er even tussendoor te doen. Hè? Als je die argumenten op een rij zet, dan zegt het niet zoveel. Maar je komt ze overal tegen gewoon. Hè? Ja, en nog even voor de goede orde. Vers 5 eindigt met in het aangezicht van Christus, niet Jezus Christus. De naam Jezus staat daar niet in de grondtekst. Maar God geeft dus verlichting. God geeft ons dus heerlijkheid. Want Christus is die heerlijkheid Gods. Christus is het beeld Gods en is de heerlijkheid Gods. En Christus is tot ons gekomen, al was het maar omdat Christus tot ons of aan ons gepredikt is. En die gedachte vinden we trouwens ook bij Johannes terug, met name dan Johannes Evangelie, maar ook in de eerste Johannesbrief, hè? Waarover licht, waar staat dat wij wandelen in het licht? Bekende lied, hè? Ik wandel in het licht met Jezus, komt daar vandaan, hè? Uit 1 Johannes 1. Maar daar zegt, spreekt de apostel eerst ook over hetgeen hij getast, aanschouwd en gezien heeft enzovoorts van het woord des levens, maar hij spreekt over Christus. En daarna zegt hij dat we inderdaad in gemeenschap met hem wandelen en dus in het licht zijn. Zodat daar die heerlijkheid of het licht Gods en de persoon van de Heer Jezus Christus inderdaad dezelfde zijn. Zijn geheel. En dat is ook wat hier aan de Korintiërs naar voren gebracht wordt. De prediking van Christus is niks anders dan de prediking van de heerlijkheid Gods. In het aangezicht van Christus die het beeld Gods is. Maar de laatste kun je dus even wel weglaten. De prediking van Christus is de prediking van de heerlijkheid Gods. Maar het punt is dat Christus de opgestane Jezus is. Degene die opstond uit de dood. Zodat als men de opgewekte aanschouwt, dan aanschouwt men de heerlijkheid Gods. En daar gaat het maar om. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Ezechiël, wat ik net even aanhaalde. Ezechiël 1 en 10 geloof ik, en 11. Waar gesproken wordt over de heerlijkheid des Heren in een visioen van Ezechiël. Maar die heerlijkheid des Heren is niks anders dan een uitbeelding van de opgewekte Christus. Meer in het bijzonder van de heerlijkheid van de opgewekte Christus. Ja, want details die in die beschrijving gegeven worden, zijn niet beschrijvingen van een ruimtevoertuig, zoals sommige Duitsers denken. Maar dat is het niet. Integendeel, het is een symbolische voorstelling van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En je vindt hetzelfde trouwens ook terug in Jesaja 6. Maar daar hebben we het geloof ik al eens over gehad, of nog niet? Jesaja 6 namelijk. Ik kijk even in het Johannesevangelie, daar wordt het aangehaald. Jesaja 6, waar Jesaja de Heere zag op een hoge en verheven troon, maar als later aangehaald wordt in het Johannesevangelie, ergens, dan staat er. Ja, dat was Johannes. Dat is Johannes 12, dat krijgen we nog, ja. Dan staat er in Jesaja 12, vers 41. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. Toen zei Jesaja namelijk, hij heeft hun ogen verblind en hun harten verhard, en die uitspraken. Dat staat allemaal in Jesaja 6, bij vers 9. 9 en 10 is dat, hè? Ja, dat is de veel geciteerde uitspraak uit Jesaja. Maar hier wordt erbij gezegd, dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. En daar vind je dus in Jesaja precies dezelfde gedachte. Jesaja zag de Heer op een hoge verheven troon met de serafs. Gerubs, hetzelfde. Hè? Met de serafs rondom de troon en nog het een en ander. Daar gaat het nou verder niet om. Maar daarna wordt die uitspraak gedaan over Israël. Horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet. En er wordt dus gewoon gezegd dat er een tijd zou zijn waarin de Heer verheerlijkt zou zijn, maar waarbij Israël die heerlijkheid niet zou zien. Nou, dat is nieuwtestamentische waarheid, uiteraard. Maar van Johannes kom je nogal makkelijk in Jesaja. Jesaja en Ezechiël. Nou, ik ga nou maar terug naar Johannes 11, om wat beter bij mijn onderwerp te blijven. Er staat namelijk in Johannes 11, vers 40. Heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? En nou moet het het een en ander betekenen. Dat betekent dat dus de bedekking zou worden weggenomen. In dit geval was het de steen van voor het graf. En later in vers 44 zijn het de grafdoeken en de zweetdoek die weggenomen worden van het aangezicht van Lazarus. Maar het komt op hetzelfde neer. Net als in het Oude Testament, volgens 2 Korinthe 3, of nou Mozes een bedekking over zich heeft of het volk, dat is in de praktijk hetzelfde. En van beide staat dat er weggenomen wordt. En dat men dus ziet, heerlijkheid ziet van elkaar. En dat is de bedoeling. En hier vind je dat dus ook. Deze mensen zouden de heerlijkheid Gods zien. In de praktijk betekent het dat de bedekking wordt weggenomen van Lazarus nadat hij uit de dood is opgestaan. En zoals met Christus ook. Hij stond uit de dood op. Maar daarna moest hij ontwikkeld worden. Dat vind ik een mooie uitdrukking. Omdat het een term is die ook met licht te maken heeft. Fotografie. Hè? Moet ontwikkeld worden. Opdat inderdaad dat licht gezien zou worden. Dat is uiteraard de bedoeling. Maar het staat hier ook, hè. Heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? In 2 Korinthe 4 stond dat die heerlijkheid niet gezien wordt door ongelovigen. Dat wil niet per definitie zeggen niet wedergeboren mensen, dat blijkt uit het verband daar ook. Maar dat betekent dat die ongelovigen diegenen zijn die niet willen geloven in de verheerlijkte Christus. En als je niet geloven wilt, zul je het ook niet zien. Dat is met alles zo, hè? Iets wat je niet geloven wilt, zul je ook niet zien. Omdat je het altijd zult wegschuiven, wegredeneren, bedekken enzovoorts. Dat is wat men met de Bijbel ook altijd doet. Wegredeneren, bedekken, anders toepassen. Omdat men domweg niet zien wil. En zo geldt het ook voor de verheerlijkte Christus. Men wil liever dikwijls geen verheerlijkte Christus, omdat het betekent dat wij dan aan hem onderworpen zijn. Maar als wij een niet verheerlijkte en vernederde, lijdende of misschien zelfs dode Christus hebben, dan betekent dat wij daar soms, sommige dagen van de week misschien, dan toch boven staan. Dat is wel beter. En daar gaat het bij de duivel altijd maar om. He? Dat de mens boven Christus zou staan. Zoals hij zou willen staan boven God. Dat is precies hetzelfde. He? En als men dan zelf niet omhoog kan, als men zichzelf niet verhogen kan, dan zal men proberen de anderen te vernederen. Een van de meest gebruikelijke activiteiten van de mens. De meest bekende ook, zeg maar zeggen. He? Als je zelf niet omhoog kan, zal hij anderen vernederen. Nou, daar ken ik nog een paar varianten op, maar die hebben we met bijbelstudie niet zoveel meer van doen. Dus ik laat het erbij. Men zal de heerlijkheid Gods zien, is de bedoeling. Zij namen dan de steen weg, maar het had ook kunnen zijn, zij namen dan de bedekking weg. Want als je heerlijkheid Gods wil zien, moet de bedekking weg. En moet de bedekking van de ogen, of moet de bedekking van het hart, of moet de bedekking van het hoofd, of de bedekking van het aangezicht. Maakt allemaal niks uit. En in dit geval, zij namen dan de steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts, let op dat hij ook ging zien. En zeide, en let nog op dat je kunt, voor het verhaal kun je gewoon die uitdrukking weglaten. Hè? Lees je gewoon, en Jezus zeide, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Maar daar staat, en Jezus hief de ogen opwaarts en zeide. En waarom is dat zo? Omdat de heerlijkheid Gods alleen gezien wordt boven. Het hoofd omhoog, het hart naar boven. Hier en nu is het niet. Hier beneden dus is het niet, hè? Tja. Het ware leven, het ware lieven, liefhebben, het ware loven, wat eigenlijk ook alle drie hetzelfde is, maar die is heel moeilijk op zondagmorgen. Leven, lieven en loven, ja, is daar waar men Jezus ziet. Met eer en heerlijkheid gekroond. Met heerlijkheid en eer gekroond. Zittend aan Gods rechterhand. Op de troon der heerlijkheid enzovoorts. Hè? En daar gaat het hier over. Dus Jezus hief de ogen opwaarts. En zeide, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. En dan zegt hij, dan excuseert hij zich min of meer. En zegt, doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd. Opdat gij zoudt geloven dat gij mij gezonden hebt. Maar door al deze woorden wordt wel degelijk de aandacht gevraagd voor de persoon van de Heer Jezus zelf. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Omdat het gebed, het veronderstelde gebed voor de opwekking van Lazarus. Het veronderstelde, want het staat hier niet, hè. Het is een danken voor dat het gebeurt. Hè? Maar veronderstelde gebed voor de opwekking van Lazarus, dat dan verhoord wordt, dat is eigenlijk het gebed van de Heer Jezus voor zijn eigen opstanding uit de dood. En dan zegt u misschien, zo'n gebed ken ik niet. En dan zeg ik, wat dacht u dan van Psalm 22, waar we zojuist vandaan kwamen? En niet alleen die, maar er zijn er talloze. Ik heb het eens geprobeerd op een rijtje te zetten. Daarna heb ik het briefje gewoon in de prullenbak gegooid weer, want er is geen beginnen aan. Die psalmen staan daar gewoon vol mee met gebeden om opstanding uit de dood. En dat zijn allemaal gebeden van de Heer Jezus uiteraard, in de een of andere vorm. En daarbij mag je dan Jona hoofdstuk 2 niet vergeten. Want dat is er ook een. Ja, Jona 2, het gebed van Jona. Het is het gebed van de Heer. Om opwekking, om nieuw leven, uit de dood. Nou goed, zie dat maar eens na. Maar als de Heer zegt, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt, dan wil zeggen dat Psalm 22 dan inmiddels vervuld is, eigenlijk, hè. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten verre van mijn verlossing? Maar gij zijt niet verre, enzovoorts. En inderdaad, die verlossing komt. Zodat de Heer in zich in deze woorden ook zeker identificeert met Lazarus. En daar gaat het erom, omdat Lazarus het type is van de Heer Jezus. En de opgewekte Lazarus is daarmee een type van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek. En eventueel uitgebeeld door Eleazarus. Eleazar dus, hè? De zoon van Aaron. Maar daar hebben we het al eens over gehad. En vers 42, doch ik wist dat gij mij altijd hoort. De gedachte is dan ook dat we hier de Heer vinden in de situatie die in Hebreeën 12 beschreven wordt. Namelijk dat hij om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, en waarop hij dus zag, ogen opwaarts geven, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En inderdaad heeft hij die heerlijkheid ontvangen. Dat wil zeggen, hij heeft zijn geloof, zijn vertrouwen gesteld op het woord Gods. En dat is ook wat hier staat. Ik wist dat gij mij altijd hoort, heb ik uitgeleefd. En moet je eens kijken hoe merkwaardig gebed dit is. Ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Dat vinden we heel netjes, vinden we ook wel heel fijn. Want hoe dan ook, een dankgebed is altijd beter dan een vragend gebed. Een vragend gebed kan namelijk in de praktijk ook wel eens de uitdrukking zijn van ongeloof. Dat hoeft het niet te zijn, het is maar hoe kritisch je op jezelf bent. Want ik heb het natuurlijk over ons eigen gebeden, niet over die anderen bidden. Dat heb je toch wel begrepen. Dat is goed. Een vragend gebed kan heel gemakkelijk een uitdrukking zijn van ongeloof. Nou, zeer eenvoudig. Als je bidt om de Heilige Geest te mogen ontvangen, betekent dat je niet gelooft dat je die al ontvangen hebt. En aangezien de schrift zegt dat de gelovige dat wel ontvangen heeft, betekent het dus dat het een uitdrukking is van ongeloof. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is het nou eenmaal. Nou goed. Maar als de Heer hier zegt, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt, dan excuseert hij zich meteen, omdat er met zo'n uitspraak ook gesuggereerd kan worden, want ik had het niet verwacht dat u me zou horen, maar hartelijk dank dat u het wel gedaan hebt. Het is maar hoe kritisch je bent en hoe nauwkeurig je de woorden van zo'n gebed en eventueel je eigen woorden beoordeelt. Daarna zijn er mensen die heel gemakkelijk bidden. Dat komt omdat ze niet nauwkeurig en niet kritisch formuleren. Dat doen ze dan nooit. Dat kunnen ze misschien ook niet, dat doet er ook verder niet toe. Hè? Maar zo gaat het er eenmaal. Er zijn ook mensen die bidden heel moeilijk, eenvoudig, omdat ze bij elk woord wat ze zeggen, weten wat ze zeggen en ook weten wat ze niet zeggen. En ook weten wat er ook onder verstaan zou kunnen worden. En bij elke zin die dan uitgesproken wordt, zal je er twee aan toe moeten voegen om te zeggen wat je niet bedoeld hebt. En dan wordt het erg lastig praten, dan hou je gauw op. Nou, ik weet niet of u dat herkent, maar dat komt dus voor. Hier ook, want er staat, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. En hij zegt, maar ik wist wel dat gij dat doen zou. Ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En daar gaat het dus om, dat hier ook in deze woorden van de Heer, zoals zoveel malen in het Johannes-evangelie, de eenheid tussen, of de eenheid van vader en zoon tot uitdrukking komt. De nauwe verbinding. Dat hebben we in eerder hoofdstuk al gezien, dat de Heer spreekt de woorden van zijn vader, hij doet de werken van zijn vader en de vader en hij zijn één. Dat komt trouwens nog in de volgende hoofdstukken aan de orde. En dat is ook wat hier demonstratief wordt uitgebeeld. Dat betekent dus dat niet alleen deze gebeurtenissen, maar zelfs ook het gebed een publieke functie heeft. Dat wil zeggen, het hoort bij het teken als zodanig. Ik zou bijna zeggen bij de vertoning, maar in de nette betekenis van het woord dan. Hè? Het hoort bij het teken. Dus hij dankt voor de opstanding van Lazarus en dan gebeurt het ook. Het is kennelijk al gebeurd. Want er staat in vers 43, als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus kom uit en de gestorvene kwam uit. Zodat als je het goed leest, zou je moeten denken, dat bij ter gelegenheid van het wegrollen van de steen Lazarus ook inderdaad weer levend werd. Want als ik zeg stond op uit de dood, dan denkt u dat hij ook daadwerkelijk op zijn benen ging staan. Maar dat bedoel ik er dan niet mee, hè? Ik denk dat als je het zo leest, dat bij het wegrollen van de steen Lazarus levend werd. En daarna werd er gewoon gezegd, Lazarus, kom maar naar buiten. En dat gebeurde ook. De gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. Hoe je gebonden aan handen en voeten... Dat kan rollen, kan. Ja. Nee, goed, dat weten wij dus niet. Maar
niet aan elkaar gebonden te zijn.
Kan de reacties zijn.
Ja, natuurlijk. Dat weet ik, maar je kunt je er van alles bij voorstellen. Ja. Maar het gebeurt in elk geval. Dat wil zeggen, toen Lazarus verscheen, levend en wel, kon men hem nog niet zien, want er lag een bedekking op. Daar gaat het om. En ik geloof dus ook dat toen de Lazarus... Laat ik het anders zeggen. Ik geloof dan ook dat toen de Heer Jezus opstond uit de dood, dat toen ook daar een bedekking op lag. Maar nou in de overdrachtelijke zin bedoel ik dat. Dat wil zeggen, zij zagen Jezus, de opgewekte, Jezus van Nazareth. Maar wat nog niet gezien werd, was dat hij de eerstgeborene was van een nieuwe schepping. De Christus, degene aan wie gegeven was alle macht in hemel en op aarde, met een troon in de hemel en dat soort dingen meer. En als dat verklaart ook waarom de discipelen vroegen, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël wederop richten? Zij hadden nog steeds die aardse dingen. Ze keken tegen een buitenkant aan, maar het was een bedekking. Want er was een veel heerlijkere waarheid, daar moet ik dan over spreken, heerlijkheid, hè. Een veel heerlijke waarheid, die hing namelijk samen met een troon van Christus in de hemel. En dus hing het ook samen met de roeping van de gemeente. Alvorens de heerlijkheid aan de wereld zou openbaar worden en de bedekking zou worden weggenomen. Waarmee we bij twee toepassingen van dezelfde gedachte zijn. De ene, de meest eenvoudige, is deze. Dat het weer levend worden van Lazarus en het naar buiten komen van Lazarus een beeld is van de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En sindsdien is hij bedekt voor de wereld. Dat is ook zo. Dat hebben we net gelezen. En als hij dan, als Lazarus dan ontbonden wordt, dan is dat een beeld van de wederkomst van Christus, waarbij de Heer inderdaad, ik zou bijna zeggen, letterlijk ook ontbonden wordt, op dezelfde manier, wanneer de bedekking wordt weggenomen en hij zijn handen en zijn zijden en zijn voeten enzovoorts laat zien, ter gelegenheid van zijn verschijning op de Olijfberg en wat er verder volgt, na de 70e week van Daniël. Bovendien, het uitwikkelen, om zo te zeggen, het ontbinden van Lazarus komt er weer overeen met de besnijdenis. Precies hetzelfde. Het wegnemen van de omhulling. En dan is het de wederkomst van Christus dus. Maar zoals altijd, de wederkomst van Christus kan ook, de term als zodanig, kan ook een uitbeelding, kan ook de aanduiding zijn van gewoon zijn opstanding uit de dood, zijn verschijning in deze tegenwoordige bedeling. En dan gaat het precies zo. Dan vinden we dat de Heer opstond uit de dood, maar dat die geestelijke waarheden omtrent de hemelse roeping en erfenis van Christus en de gemeente, dat die inderdaad eerst bedekt was en ook bedekt bleef voor de Corinthiërs kennelijk, maar pas later in het begin van onze bedeling werd bekendgemaakt via de bediening van Paulus, zodat de vraag is, wie was degene die Lazarus ontbond? Wie is dat? Diegene die Lazarus, wie heeft dat gedaan? Paulus natuurlijk.